Gemeente, we hebben voor u de volgende afkondiging. Zondag 11 januari, beleven en welzijn hoopt om 10 uur dominee Vernooy voor te gaan. En om 18:30 dominee Breur uit Kokkingen. De collecte vandaag, de eerste collecte bestemd voor het jeugdwerk. De tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En de derde collecte voor het bouw- en renovatiefonds. Tot zover de afkondigingen. Zullen wij samen deze diensten aanvangen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de dienst samen voortzetten met het zingen van Psalm 149 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers 1 en 5 van Psalm 149. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen in deze wereld doen wij belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Maar vooraf spreekt in ieder in zijn of in haar hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heer onze God in gemeenschappelijk gebed. Laten wij bidden de leiding van zijn Heilige Geest. Heere God in de hemel, in de stilte van deze avond, als u ons opnieuw samenbrengt hier in uw huis, komen wij allereerst uw grote naam prijzen. Om wie u bent, een God die zich niet verborgen heeft gehouden, maar u die vanaf het begin af aan deze wereld gesproken heeft door dat spreken, de aarde heeft voortgebracht, een wereld waarvan u gezegd heeft en zie. Het was zeer goed. Wij zijn nu zoveel jaren verder. En als wij nu rondzien in deze wereld, als we rondzien in ons eigen leven, Heere God, wij komen ook vanavond voor uw aangezicht belijden dat wat uit uw handen is voortgekomen. Daar waar u in zich verheugd had, ook in de mens, als kroon op uw schepping. Dan worden wij stil voor uw aangezicht, wat zouden wij nog moeten zeggen? U die deze wereld geschapen had tot lof en eer van uw heerlijke naam, wat zijn we u uit het zicht kwijtgeraakt? En wat is deze wereld verworden? Met alles wat daar plaatsvindt aan ongerechtigheid in het groot tussen de volkeren. Maar ook te midden van al het onrecht wat plaatsvindt in ons persoonlijke levens. We komen ook hier samen, Heere God, om ons voor u te verootmoedigen. En ook dat is een leerschool. Wat we uit onszelf niet zomaar geleerd krijgen. Waar we uw Heilige Geest zo bij nodig hebben. En daar bidden wij ook om. En dan dat wonderlijke, Heere, dat u in uw langmoedigheid deze wereld nog voort laat bestaan. En dat u ons opnieuw een dienst geeft waar uw woord klinkt, dat u de tijd vult met uw genade. We mogen vanavond stilstaan bij wat u daarin toezegt. Dat wat ons nog te wachten staat. Nu willen we u hartelijk bidden, Heere God, voor al degenen die u nog niet kennen. Hier in de kerk, die misschien uw naam wel kunnen noemen, maar nog niet weten van uw zaligmakend werk. Nog steeds heen leven langs het kind, hem nog niet nodig hebben gekregen als een borg en zaligmaker. Maar dat bidden we ook voor zoveel mensen om ons heen, die wij tegenkomen op ons werk of op school of bij ons in de straat. O Heilige Geest, wat is er nog een werk voor u te doen? Een werk wat wij mensen niet kunnen, waar we elkaar ook niet voor bij de hand kunnen nemen, waar je als ouders je kind niet bij kan helpen, als kind je ouders niet. Dat wat zelfs onmogelijk is bij ons, maar daarmee niet onmogelijk bij u. En daarom komen wij hier samen om ons voor u neer te buigen. Om u te bidden, ga door met dat werk. Wij zijn immers geschapen om u de lof toe te brengen. Heere, dat zullen wij niet doen als u ons niet in het hart grijpt. En ons wederom geboren doet worden. Heere, wij willen u hartelijk bidden vanavond. Voor degene die u mogen kennen. Laat het ook een woord zijn tot bemoediging in deze tijd. In dit ondermaandse waarin wij ons nog bevinden. Waarbij tijden het verlangen zo sterk kan zijn naar u en uw wederkomst. Maar bij tijden dat verlangen ook weer heel ver weg kan zijn. We zelfs ook weer kunnen terugvallen alsof dit aardse bestaan het leven is. We u veel meer in dit aardse leven proberen te trekken dan dat we uit dit aardse leven worden getrokken naar u. Laat ons het hemelse betrachten. Als er ons gesproken is tijdens de doopbediening, dat we deze oude wereld verlaten, in een nieuw godzalig leven wandelen, en uw Heer Jezus Christus uit de hemel mogen verwachten. We gaan uw woord lezen. Het is het woord van uw Heilige Geest. Het is niet het woord van een mens. En daarmee belijden wij ook dat wij die woorden vanuit onszelf niet verstaan en bidden wij met elkaar of u met uw Heilige Geest ons voor wil lichten, ons bij de hand wil nemen, ons wil onderwijzen, ook aangaande de dingen die nog komen zullen en wat dat betekent voor onze levenshouding vandaag. We willen u bidden dat u uw zegen daarvoor schenkt, een onverdiende zegen, althans niet verdiend door ons. Integendeel. Als u naar ons en met ons en naar onze maatstaven die wij hebben aangelegd zou rekenen en met ons in het gericht zou gaan, dan zouden wij voor u niet eens kunnen bestaan. En toch een verdiende zegen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor en verhoor ons dan hier in uw huis en ook met ons mee verbonden thuis. Gedenk ook hen in het bijzonder als ze door ouderdom en ziekte niet meer mee kunnen opkomen om hier samen te zijn of vanwege de weersomstandigheden van dit moment. En zo leggen we deze dienst in uw handen neer en vragen het van u enkel en alleen om Christus wil en uit zijn genade. Amen. Wij doen vanavond de Bijbel open in het Nieuwe Testament en wij lezen samen een gedeelte uit 2 Petrus 3, de versen 1 tot en met vers 18. 2 Petrus 3 vanaf het eerste vers. Dan lezen wij als volgt deze tweede zendbrief, geliefden. Schrijf ik nu aan u in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekken. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn en aan ons gebod die des Heren en zaligmaker apostel zijn. Dit is wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande. Door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en de verderving van de goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren. En 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, en de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding van de gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Gemeente, tot zover de schriftlezing. Wij gaan ter voorbereiding op de verkondiging gaan wij zingen uit Psalm 98, het 3e en 4e vers. En dat u gaven het mogen geven voor de dienst van de Heere God en de dienst ook van de barmhartigheid. Heere, zegen u en uw gaven. En wij zingen daarna Psalm 98, vers 3 en vers 4. met het woord wat we bedient deze avond uit 2 Petrus 3. En ik lees als kerntekst vers 13 en 14. Daar staat: maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Ik heb een drietal gedachten vanavond bij deze woorden die Petrus ons schrijft. Allereerst de troost voor de ongelovigen. De tweede en de derde gedachte die betreffen de gelovigen. Allereerst is het voor de gelovigen een geweldige bemoediging. Dat zal onze tweede gedachte zijn. En in de derde plaats een aansporing voor de gelovigen. Dus allereerst de troost voor de ongelovigen. De bemoediging voor de gelovigen. En de aansporing voor de gelovigen. Gemeente, Petrus doet vanavond iets wat juist al aan het begin van het jaar door ons ook wel gedaan wordt. Dat wij bepaalde verwachtingen uitspreken. En dat heeft u wellicht in de achterliggende dagen ook onderling gedaan. Dat je bepaalde gedachten hebt wat komen gaat. Iets wat nog niet vandaag is, maar wat in de toekomst ligt. En dat doet het woord regelmatig en dat doet Petrus hier. Die neemt ons daarin mee. Om mee te preken vanavond vraagt dat wel om geloof. Want Petrus gaat iets zeggen, ja, wat ik met mijn gewone ogen in ieder geval niet zie. Dat is in de kerk altijd een hele sterke oefening. Ja, als het om geloven gaat, dan gaat het niet om wat ik direct met mijn ogen zie. Dan gaat het veel meer wat ik met mijn oren zie of wat ik met mijn oren hoor. Want als ik rondkijk, als het gaat over de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Nou ja, vanmorgen ben ik wakker geworden en toen ik de gordijnen opendeed, het was gisteren wit en vandaag was het weer wit. En er was in die zin was er eigenlijk niet veel veranderd. En zo gaat dat dag in, dag uit. Zeker, het is een heel bijzonder moment als we lazen juist thuis Psalm 148, waarin staat dat de Heere God in de hemel zijn beslissing neemt, ook als het gaat over de regen en ook als het gaat over de sneeuwval, en dat wat in de hemel besloten wordt, wij dan op aarde vervolgens zien gebeuren. Ik weet niet of jij, want ik vind het mooi dat jij erbij bent vanavond in de kerk, ik weet niet of jij de sneeuwvlokken geteld hebt. Het is geen begin aan, hè. Het is onvoorstelbaar. Elk vlokje door Gods hand voortgekomen. Die dat zo bepaald heeft. En dan staat er zo treffend in Psalm 148. Dat de natuurelementen die zijn gehoorzaam aan zijn stem. Dus het is iets geweldig wonderlijks wat zich heeft voltrokken in de achterliggende dagen. Het heeft ook iets te maken met de belofte van de Heere God dat zomer en winter niet zal ophouden totdat hij wederkomt. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds die oude wereld is. Die hooguit weer een dag ouder geworden is. Zeker vandaag zondag, de eerste dag van de nieuwe week. Maar wel weer hier op deze aarde. En toch, en dat is iets wat de kerk doet, die het woord van God naspreekt. En dat doen we al zoveel eeuwen. Petrus zegt, ik ben niet de eerste die dat zegt. Dat hebben ook de profeten uit het Oude Testament al gedaan. Ook die hebben al gesproken over dat wat komen gaat, wat God beloofd heeft. Wij verwachten. Wachten. Ja, dat oefen je in de kerk. Speciaal een oefening voor de geloof, voor de geloofsoefening. Dat is iets wat je heel de Bijbel doorziet. En dat mag je gerust thuis met je vader en moeder eens nagaan zoeken in de Bijbel. Hoe vaak dat voorkomt. Wij leven natuurlijk heel sterk vandaag. Dat hoef ik u niet uit te leggen. We leven heel sterk in een cultuur van, ik ga het vandaag bestellen en ik wil het morgen in huis hebben. En als ik iets extra betaal, dan komt het zelfs dezelfde dag nog binnen. Dus wachten vinden wij heel erg moeilijk. Dat zijn we iets verleerds. Maar de kerk oefent zich in wachten. Er zijn heel wat psalmen ook die erover gaan. Wacht op de Heere. Mijn ziel verwacht de Heere. Dat is niet een afwachten of het misschien een keer gaat gebeuren. Nee, dat het gaat gebeuren staat vast. Want God is niet een God die liegen kan. Daarom zeggen wij in navolging van Petrus na, wij verwachten op grond van, nee, niet wat iemand uit mijn omgeving mij heeft toegezegd. Niet wat mijn vader en moeder mij hebben beloofd. Die hebben het mij wel doorgegeven. En jou ook. Maar God zelf heeft het gesproken. Een nieuwe hemelen, een nieuwe aarde waar gerechtigheid op woont. Ja, ondanks dat ik zie met mijn gewone ogen dat er voor het oog niets verandert. En in de dagen van Petrus en ook vandaag, maar wij richten ons eerst even op de dagen van Petrus, was dat aanleiding voor mensen om er uiteindelijk de spot mee te drijven. Welke mensen waren dat? Wie dreven er spot mee? Nou, dat waren mensen, mag ik het heel eenvoudig zo zeggen, die hun eigen gang gingen. En dat is heel ouderwets. Kijk, als kerk zijn wij juist nieuwerwets. Laat je ook nooit aanpraten dat wij ouderwets zouden zijn. Juist dat je eigen gang gaan, wat je natuurlijk vandaag ook, kijk maar om je heen. Je eigen gang gaan. Je eigen zin doen. Doen wat je zelf beslist. Daar hebben anderen zich niet mee te bemoeien, dat bepaal ik zelf. Dat is vandaag natuurlijk volop ook in onze maatschappij is dat aanwezig. En ik probeer straks in de preek ook nog wel een lijn te leggen dat dat ook nog ten diepste bij onszelf en ons hart zo kan zijn. Maar dat is natuurlijk heel oud. Dat lees je al in het begin van de Bijbel. Het leest heel sterk in de Richter, de mensen leefden naar het goed denken van hun eigen hart. Om die mensen gaat het, zegt Petrus. Die gewoon dachten, wij leven ons eigen leven en wij hoeven helemaal nooit een keer verantwoording af te leggen aan God. Een dag die komt van het oordeel. Artikel 37, dat moet u maar eens op uw gemak nalezen thuis. Daar wordt het ook in genoemd dat deze mensen, en dat blijkt uit het vervolg wat Petrus ook zegt, daar dus ook de spot mee drijven. En leeft u daar wel mee trouwens? Ik heb dat niet van tevoren aan u kunnen vragen. En leef jij daar gewoon ook mee dat er een dag komt dat ik zal staan voor de rechterstoel van God? We hebben het zojuist wel met elkaar beleden. De kerk beleidt dat. Zondag aan zondag noemen wij dat opnieuw, ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, dat er een dag zal komen dat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Maar de spotters zeggen, waar blijft die dag dan? En waar is die dag van zijn toekomst, vers 4? Heeft God een nieuwe wereld beloofd? Nou, daar is niet veel van te zien. Ja, en zelfs Gods kinderen bij tijden kunnen dat ook wel eens denken. Het duurt wel erg lang, vindt u niet? Dat wat God belooft in de wereld, die gaat toch maar voort. En alle eeuwen door is dat aan ons verkondigd, dat hij terug zal komen op de wolken, maar bij tijden. Bij tijden. Nou, daarom wordt het aan de orde gesteld in het woord. En wat Petrus dan doet bij dat wachten van ons en dat maar blijven wachten en voor ons gevoel al zo lang wachten. Wat Petrus dan doet door de Heilige Geest hier in deze brief, dan draait hij die zaak, draait hij om. Dus in deze Petrusbrief, in dat derde hoofdstuk, staat niet zozeer mijn wachten en uw wachten centraal. Maar veel meer het wachten van God. God die wacht. En dan heeft die nieuwe dag die God ons nu weer gegeven heeft. dan blijkt dat alles te maken te hebben, zegt Petrus. En dan komt er iets heel bijzonders. En dat is tot troost. En dan richt ik mij nu in de preek allereerst even tot de ongelovigen. Tot u en tot jou, die de Heer Jezus Christus misschien wel qua naam kent, maar nog niet zijn werk. Die hem nog niet nodig heeft gekregen als borg en zaligmaker. Dat kan, dat je in de kerk zit. Ik kan uw hart niet zien en ik kan jouw hart niet zien. Maar ik kom het in het pastoraat kom het wel tegen. Onlangs kwam ik bij een wat oudere man al. Zo in de 70. En die dat mij eerlijk verteld heeft. Hij zegt, al die jaren had hij in de kerk gezeten. En hij zat daar zeker en hij was geïnteresseerd en hij was trouw. Maar het had zijn hart nooit geraakt. Had zijn schuld ook nooit beleden. Had zich ook nooit zondaar echt voor God gevoeld. Totdat God dat in zijn leven veranderde. En opeens de diensten totaal anders werden in zijn leven. Nou, dat is iets. En dan richt ik mij dus tot u en tot jou. Maar tegelijkertijd kijk ik ook over onze hoofden heen. Tot zoveel mensen in Haastrecht en heel de omgeving. Dat is natuurlijk. Hoeveel zullen er zijn? Die als de Jezus vannacht was teruggekomen. Voor eeuwig verloren waren gegaan. Zou u daarbij hebben gehoord? Of jij? En is het dan niet tot geweldige troost dat de Heere God zegt, maar dat heb ik nog niet gedaan? En dat het niet zozeer de vraag is dat ik vraag, Heere, hoe lang nog? Maar dat het veel eer dan de vraag is dat de Heere God zegt, hoe lang ben ik al op je aan het wachten? Hoeveel heb ik al aan mijn wijngaard gedaan? Hoeveel keer heb ik jou al geroepen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hoe lang moet ik nog wachten? Nou, dat noemt de Bijbel dus, en je kan het ook in dat vers lezen, langmoedigheid. Als ik mijn kinderen probeerde uit te leggen, wat is nou langmoedigheid? Hè? Dan probeer ik dat wel te zeggen, dat is geduld. Hey, ik heb ook wel eens een beetje geduld. Niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben het soms gauw van moe. He, als mens kunnen wij dat niet zo heel lang opbrengen. En dan zegt maar, God is heel geduldig. Toch heb ik dan niet helemaal goed gezegd wat het is. Ik moet het nog anders zeggen. Geduld bij God, langmoedigheid bij God, dat zou je kunnen zeggen, dat is uitgesteld oordeel. Dat is langmoedigheid. Dus eigenlijk, als God naar recht zou handelen, dan zou hij nu op dit moment, dat moet je niet aan denken, het oordeel voltrekken. Maar dan zegt God, dat doe ik nog niet, ik geef je nog tijd. Nou, als jij met me meepreekt, dan weet je dat er in de Bijbel natuurlijk heel veel voorbeelden van staan van de langmoedigheid van de Heere God. Als je mee hebt gebeden net, en ik denk dat je dat gedaan hebt, dan heb je gehoord dat ik het had over Adam en Maninne, die op de dag dat ze van de boom zouden eten, de dood zouden sterven, maar dat doet God dan nog niet direct, dan krijgen ze dus toch nog de tijd. En in die tijd komt God met zijn beloftewoord van de Heer Jezus Christus. Een ander voorbeeld wat jij ook kent en u ook, dat is dat moment dat Noach daar aan de ark gebouwd heeft. Hoe lang weet je dat? 1 dag. En toen werd het oordeel gelijk voltrokken. Was God zo? Nee, God bleek langmoedig te zijn. 120 jaar lang. Kreeg de mens de tijd om de toevlucht te nemen tot de ark. Nou, een laatste voorbeeld, ik zou nog veel verder kunnen gaan, maar een laatste voorbeeld, dat is in Jozua 8 tot en met 10, waar Jozua dat heel uitdrukkelijk zegt, dat dat volk daar in Jericho, dat heeft, nee, God heeft niet in één keer die muren van Jericho laten vallen. God heeft dat volk, het is aangrijpend als je het leest in Jozua 6, hoe het oordeel over Jericho voltrokken wordt. Zeker, dat is ook heel aangrijpend. Dat zal straks ook zijn als de Jezus terugkomt. Dat al, Petrus zei, dat al die goddeloze mensen zullen vergaan. Maar God heeft ze eerst 38 jaar de tijd gegeven. Toen het volk Israël vanwege hun ongeloof niet binnen kon gaan en dus nog 38 jaar door de woestijn moest zwerven, heeft Jericho dus nog 38 jaar van God gehad. Dat is langmoedigheid. Uitgestelde toorn. God zegt niet, ik praat daar maar niet meer over. Toorn, dat willen we niet meer over hebben. Ik ben alleen nog God die liefde is. Nee, Gods liefde komt hierin tot uiting. Dat hij dus voordat hij die toorn voltrekt, eerst ons verkondigt, Jezus Christus, die de toorn van God wil wegdragen. Die u verlossen wil van de toorn van God. Wie niet luistert naar de Heer Jezus Christus, zegt Paulus, dan blijft de toorn op hem. En dan blijkt God anders te rekenen dan de spotters. De Heilige Geest zegt dat bijna iets van ironisch. Dat de Heere God zegt, ja, maar bij mij zijn 1000 jaren als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dus jullie doen wel net alsof er in deze wereld niks veranderd is. Dat is helemaal niet waar, zegt Petrus. Want de wereld is niet vanaf de schepping. We hebben de zondvloed daar ook nog tussen gehad. Maar goed, uiteindelijk is er bij God nog maar 6 dagen voorbij. En als ik reken vanaf de hemelvaart, dan is er in de berekening van God nog maar 2 dagen voorbij. Een gemeente moet dat niet uitspelen, hè, want het gaat hier, dat Petrus iets duidelijk wil maken, bij God is ten diepste geen tijd. De tijd hoort hier bij ons, die hoort hier op deze aarde. Wij zijn mensen van de tijd. Vroeger zeiden ze ook als iemand overleed, hè, dan is die uit de tijd. Dat wil zeggen, dan is die tijd daar niet meer. Maar het wil hier duidelijk maken dat de Heere God zegt, ach, waar hebben we het over? Het is nog maar een fractie. Wat is het op een eeuwigheid? Andersom is het ook waar. Elke dag die wij leven is voor God dus als 1000 jaar. Dus daar draait het weerom niet. Wij wachten zozeer op God, maar eerder wacht God op ons. En elke dag dat wij onbekeerd verder leven, betekent dat God een langmoedigheid opbrengt van 1000 jaar. Heere God, waarom doet u dat? Waarom doet u dat? Ja, er is maar 1 antwoord op, zegt Petrus. Dan opent het liefdeshart van God zich, omdat God niet wil dat enige verloren zouden gaan. Zo staat het er. Dat God niet wil dat we in dat vuur ten onder gaan. Dat is de troost voor de ongelovigen, dat je nog een nieuwe dag krijgt. Dat is een troost voor de ongelovigen, dat hij nog niet gekomen is als een dief in de nacht. En de hemelen nog niet voorbij zijn gegaan door gedruis. En dat de wereld nog niet door vuur in brand heeft gestaan. Met allemaal vanwege Gods langmoedigheid. De gemeente heeft u dat wel eens bekeken van de kant van God. Die langmoedigheid van God betekent dat hij de wereld nog verdraagt. Dat hij al het onrecht nog verdraagt. Wat een onrecht vindt er plaats in deze wereld. Tussen de volkeren. Onrecht dat plaatsvindt tussen mensen. Het onrecht dat plaatsvindt in jouw leven. De ongerechtigheid. De zonde staat er in Genesis 6, die voortdurend opklimt tot voor Gods aangezicht. En dat is na de zondvloed niet anders staat, want de mensen bleken nog steeds boos te zijn. Dus voortdurend stijgt de zonde op dag in dag uit. Ik kan er geen voorstellen van maken. En God verdraagt het. kom dat natuurlijk in het ziekenhuis ook wel eens tegen. Dat begrijpt u wel, dat mensen tegen me zeggen, ja, als God er dan is, waarom laat hij dit dan toe en waarom gebeurt dat dan? Maar het heeft de Bijbel, zegt de Bijbel, te maken met die langmoedigheid van God. Wat moet dat voor God zijn, zoals wij dat als menselijke, wij kunnen ook daar alleen maar een menselijke voorstelling van maken, maar wat moet dat voor de Heere God zijn? Hij heeft het allerliefste wat hij had, zijn enige kind, heeft hij in deze wereld neergelegd. Tot redding en behoud. En als u daar langs heen loopt, als u nog nooit een zaligmaker nodig hebt gehad, als u uw zonde nog nooit bij dit kind beleden hebt, hoeveel mensen zijn er in Haastrecht en Gouda en heel deze waard die langs het kind heen leven, die niet met het kind rekenen. En dat God dan toch nog zegt, ik geef een nieuwe dag. Nou, dat noemen wij in de Bijbel dat de tijd gevuld is met Gods geduld. En als u nog degene bent die aangesproken wordt inderdaad, omdat u nog de ongelovige bent, dan zou ik het toch willen vragen, wilt u eens naar uw agenda kijken de komende week? Wij vullen onze agenda vaak in met dingen die wij moeten doen van ons werk. En wat we verder overhouden, dat noemen wij vrije tijd. Maar zou u een agenda voortaan dan ook eens neer willen zetten bij iedere dag genadetijd? En mag u dan ook eens vragen om die genadetijd, zo zeggen onze Dordtse leerregels dat zo treffend, om die genadetijd dan ook te gebruiken, om in de middelen die God gegeven heeft, God te zoeken, om je zaligheid te gaan zoeken. Zoek eerst het koninkrijk van God. En wie hem zoekt, die zal hem ook vinden. En wie hem vindt, die vindt het leven. Ja, wat voor leven, niet zomaar leven, maar eeuwig leven. Gemeente, er is ook een tweede. Het tweede is in deze tekst die Petrus ons schrijft tot bemoediging voor de gelovigen. Ook al is het inmiddels 2000 jaar geleden dat Petrus deze woorden heeft opgeschreven, al was het 2 dagen. En ook al zou het nog 2000 of misschien nog wel meer dan 1000 jaren duren, enkele dagen dus, voordat dit woord in vervulling gaat, dat doet niets af dat de kerk dit verwacht. En wij verwachten het niet zomaar, maar wij verwachten het overeenkomstig zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Gemeente, moet dat onderscheiden van onze aardse verwachtingen. Ik zei aan het begin van de preek al dat wij onze verwachtingen mogen uitspreken. Dat wij die verwachtingen ook mogen koesteren. Dus het is een geweldig voorrecht als je in dit leven verwachting hebt. Ik kom in het pastoraat, kom ik bij tijden en ik vind dat op dit moment iets meer dan vroeger. En dat vind ik niet alleen, maar dat lees ik in de krant ook terug, maar ik merk dat ook in het pastoraat. Mensen die geen verwachting meer hebben van dit leven. Dat is uiterst ingewikkeld. En dat is diep verdrietig. En daar mogen wij biddend omheen staan. Als alle verwachtingen voorbij zijn. Weet u, het is zo'n zegen, zegt de Bijbel, als je ook in dit leven wat God heeft gegeven, de dingen mag verwachten die naar je toe komen. Alleen met dat verschil dat je van die verwachtingen niet weet, niet zeker weet of dat het ook gebeuren zal. Iemand verwacht dat hij slaagt en vervolgens zakt hij. Iemand verwacht dat hij promotie krijgt en vervolgens wordt hij gepasseerd. Dus zo kunt u nog wel wat meer voorbeelden. Iemand verwacht dat medicatie aanslaat en het gebeurt niet. Dat moet u goed onderscheiden. Ik kom op catechisatie een jongen tegen. En die staat op het punt met de kerk en het geloof te breken. Want, zegt die dominee, er staat als je bidt dat je het ontvangt. En zo was hij ook opgevoed, je hoeft er maar om te bidden en God geeft het ook. Maar dat moeten we in uw opvoeding natuurlijk zo niet zeggen. Want zo staat het ook niet in de Bijbel. Wat dacht je, zal Jozef niet gebeden hebben dat hij vrijgelaten mocht worden? En zou Jozef niet gehoopt hebben toen die schenker daar bij de farao kwam, dat hij aan hem zou denken? Maar het ging niet in vervulling. De Heere God ging een moeilijke weg met Jozef. Zou jij met David willen ruilen? Nee, dat bedoel ik niet op het moment dat hij op de troon zit. Maar als hij al die jaren moet vluchten voor Saul. En dat hij denkt wat God beloofd heeft, dat lijkt helemaal niet uit te komen. Kolbrugge zegt, als God iets belooft, doet hij soms zelfs het tegenovergestelde. Wat denk je van degene in de Bijbel die een weg gingen dat ze moesten klagen, dat ze door de diepte van de duisternis zijn gegaan? Dus er zijn dingen in dit leven die God kan geven, maar die hij niet hoeft te geven. Wij bidden dan uw wil geschieden. Dat is de ene verwachting, die is niet zeker. Maar deze verwachting is zeker. Want dat heeft God heel uitdrukkelijk beloofd. Daar gaat het over in onze tekst. Gemeente, de dag van de bevrijding van heel deze wereld, zegt Petrus, is nabij. De bruiloft van het Lam is aanstaande. De glorie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Doet u dat wel eens mediteren? Het is op het moment op de nieuws steeds, hè, van zen.nl. Kan je een meditatief leven gaan leiden. Een beetje zoeken in jezelf en een beetje over jezelf nadenken. Maar de Bijbelse meditatie, dat is die Bijbel open doen en bij dat woord wat daar gesproken wordt, je gedachten zo laten vervullen. Mag ik jou dat als puberis vragen? Doe je dat als gewoon echt nadenken over het leven wat komt. Over zijn heerlijkheid. Calvijn die wijt er in zijn institutie een heel hoofdstuk aan. En wij zeggen als predikanten onderling wel eens, dat moeten wij ieder jaar, moeten we dat maar weer een keer lezen. Want wij vergeten dat natuurlijk bij tijden soms ook. Dan kan je zo druk zijn in al dit kerkelijk gebeuren. Alle dingen die moeten, catechese, kringwerk. En je een is niet naar het ander. Dat is voor ons echt wel eens een belasting. Hè? Dan ben je zo druk met alles voor te bereiden. Is de week om voordat je het weet. En dan kom je aan het eind van de week en dan denk ik, heb ik nou zelf gedacht aan dat toekomende leven. En Calvijn die schrijft dan een heel hoofdstuk over. De overdenking van het leven wat komt. Want de stilte is te zoeken. Wat een leven zal dat zijn, gemeente. Een leven in zondeloosheid. Een leven waar hij werkelijk in het middelpunt zal staan. Alle eer voor hem is. Ik zou bijna zeggen, spotters, dank u wel. Want juist deze opmerking heeft ook de gemeente in die dagen tot denken gezet. En als je daar dan over denkt met die open Bijbel, over die nieuwe hemelen, die nieuwe aarde, hoe moet je dat dan voorstellen, betekent dat, en er zijn sommige uitleggers die dat ook zeggen, moet je dan daaraan denken dat heel deze aarde wordt vernietigd? Terwijl ik doorpreek, moet u maar even kijken naar vers 10 en vers 12. De wereld heeft in dienst gestaan, zeggen ze, van de ijdelheid. De dood en de zonde heeft daar zijn spoor getrokken. Deze wereld is zo slecht geworden. Daar is geen redden meer aan. Ja, wacht even. Wacht even. Het is niet om moeilijk te gaan doen vanavond. Maar dogmatisch moet je soms ook wel eens even goed nadenken. Want als hij dat zegt, dat deze wereld dus helemaal verloren gaat, laat God dan toch iets van het werk van zijn handen varen? Hebben zijn handen deze wereld niet voortgebracht? En als inderdaad hij dan iets van zijn handen toch laat varen, kan ik dan nog zeker zijn dat God dat bij mij niet doet? En heeft de duivel hier dan toch iets een overwinning behaald? Nou, als u vanavond op uw gemak of morgen of overmorgen nog eens onze Nederlandse geloofsbelijdenis erbij neemt, artikel 37, die gebruikt ook deze woorden van Petrus, dan zeggen ze heel mooi, nee, deze oude wereld die wordt gezuiverd. Al het nieuwe, wat we nieuw noemen, is ten diepste het oude, alleen met dat verschil verlost van het verderf. Al het boze wat hier heeft plaatsgevonden op deze wereld, zal eruit worden weggebrand. Gods hand laat het niet varen, maar zoals hij de mens herschept, de wedergeboorte van de mens, zo is er ook de wedergeboorte van de wereld, het herscheppende werk van deze aarde. Nou, even voor jou als kind als voorbeeld, want dit is een lastig stukje, denk ik. Kolbrugge die gebruikt een heel mooi beeld. Zowel voor de wedergeboorte van de mens als voor de wedergeboorte van de wereld. Hij zei, kijk eens naar een cocon. Heb je wel eens een cocon gezien? Ik heb eerst op moeten zoeken hoor, want ik kom in de natuur niet zoveel tegen. Heb ik het eigenlijk maar één keer gezien. Maar op internet kan je natuurlijk zo even naar een plaatje zoeken van een cocon. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n mooi ding. Donker. Beetje, ja, ik vind er nou niet zo heel veel aan eigenlijk. Natuurlijk, het is iets heel bijzonders wat er gebeurt, maar sowieso voor het oog denk ik, nou is dit nou alles? En dan moet je opletten wat er gebeurt. Dan gaat die ontpoppen. En dan opeens, je weet niet wat je ziet, nee, je weet werkelijk niet wat je ziet. Dan komt die vlinder daaruit met al die, ja, het is niet iets helemaal nieuws. Het is niet zo dat God, nee, in wezen is het nog steeds hetzelfde, alleen de gedaante, zeggen we dan, is totaal veranderd. Gemeente, wat zal dat wezen? Met deze wereld die nu afzichtelijk is geworden. En als die door Gods herscheppende hand zich ontpoppen zal, we zullen niet weten wat we zien. We kennen nu op dit moment, omdat wij mens van deze wereld zijn. Deze schepping die zucht als in barensnood. En dan ontheven, niet alleen de aarde, maar ook de hemel zal worden vernieuwd. En dan moet je natuurlijk goed meepreken, want dan kan je natuurlijk opeens denken aan de hemel waar God woont. Maar daar heb ik het even niet over. Dacht jij dat de hemel waar God woont vernield moet worden? Dat daar ook zonde moet worden weggebrand? Daar is helemaal geen zonde. Daar is alleen de heiligheid voor God. Het staat er ook niet in het enkelvoud, maar je ziet het hier in het vers ook staan in het meervoud. Dus dat wil zeggen, de hemelen, de lucht, de wolken, het luchtruim, heel de ruimte waar al onze planeten in hangen, dat is totaal ook aangetast. Wat denkt u door de ozonlaag, het gat erin, wat denkt u van al het ruimtepuin? 2 weken terug hoorde ik over het nieuws dat men op dit moment zich ook aan het beraden is om ook oorlog te gaan voeren in de ruimte. Om elkaars satellieten weg te schieten. We weten niet half wat er in de ruimte allemaal gebeurt. Ook aan ongerechtigheid. En dat zal worden uitgezuiverd. De dag zal komen, zegt vers 10 en ook vers 12, dat de elementen brandend zullen vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Dan neemt God niet het waardevolle wat zijn hand heeft voortgebracht, maar al dat waardeloze wat van onze kant gekomen is, daaruit weg. En dan zal dat een plaats zijn waar gerechtigheid woont. Gerechtigheid. Moet je nu aan de burgemeester eens gaan vragen en aan de politiemacht. En aan het internationaal recht. Wat het vandaag kost om gerechtigheid enigszins vorm te geven. Dat is er. Gerechtigheid, als het er al iets is, is het altijd maar ten dele. In uw gezin ook, hè? Houd het maar dichtbij. Wat een zegen als het gewoon even goed mag gaan. Als er even geen woorden vallen. Als het goed is tussen man en vrouw. Het gezin met de kinderen. Dat er geen ruzie is. Dat zijn momenten. Maar voordat je het weet, is het weer weg. Werd weer kwijt, tekent zich de gebrokenheid. Maar daar, en u mag daar voor mij gerust een streepje onder zetten, daar woont de gerechtigheid. Die komt dan niet maar even op bezoek, om daarna weer weg te gaan. Die zal daar altijd zijn. En het houdt in de Bijbel houdt dat twee dingen in. Aan de ene kant dat het ongerechtige er niet meer is. Daar heb ik al net wat meer aandacht aan gegeven, dus dat doe ik nu kort. He, dus dat de ongerecht daar niet meer is. Het gaat mij, als het gaat om de hemel, dan gaat het een christen er niet om dat hij alleen maar verlost is hier van de aarde. Dan gaat het er niet om dat hij verlost is alleen van zijn pijn. Dat is te goedkoop en dat is echt te wereldsdenkend. Dan gaat het de christen om, daar zal de zonde niet meer zijn. Eindelijk niet meer. Daar zal ik niet meer hoeven te bidden, Heere, vergeeft u mijn zonde. Dat is wat. Dat is hier iedere dag. Ook Gods kinderen zondigen nog iedere dag. Iedere keer weer als u vanavond uw knieën buigt en u belijden moet. En zelfs zo, Heere God, ik zie het soms amper nog wat ik aan verkeerde dingen doe. Laat het me alstublieft zien. Ontdek me aan die schadelijke weg. En dat keert alsmaar steeds weer terug. Ik ellendig mens. Maar daar zal ik dat niet meer zeggen. Want het is er niet meer. Dus dat is de ene kant. De tweede kant is, van dat die gerechtigheid daar woont, dat dus niet meer de chaos er is, maar helemaal de orde van God. Dus dat ik nu helemaal zal doen waartoe ik geschapen ben. Nu is dat in het geloof in Christus. Catechismus zegt dat het was door het geloof in de Heer Jezus Christus, al had ik aan al de eisen van de wet, ik heb het niet... Maar ik word bekleed met de gerechtigheid van Christus. En daarom ziet God in mij de zonde dan niet meer aan. Al was het alsof ik alle gerechtigheid volbracht had. Maar daar zal ik het werkelijk weer volbrengen. Volkomen in de orde van God. Gemeente, dat verwachten wij. En daar verlangen wij naar. En Calvijn zegt dat verlangen wordt voortdurend gewekt door het woord van God en ook door de omstandigheden in het leven die God daarvoor gebruiken kan om ons verlangen daardoor te versterken. En we leggen ons hand op het woord van God dat we zeggen, Heere God, het is niet vanwege ons, maar het is vanwege het feit dat u het beloofd hebt. Dat is toekomst. En nu vandaag. Gemeente, dat is onze derde gedachte, ook de aansporing voor de gelovigen. Er is een liedje, dat zingt stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nou, stil zijn, dat is niet verkeerd voor God, mijn ziel is immers stil tot God. Maar zomaar wacht maar, ik weet eigenlijk zelf niet waar dat in de Bijbel staat. U kan het wel zingen, maar of dat zo Bijbels is, dat vraag ik me echt af. Dat zou iets van passiviteit geven, van er komt toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En nou ja, dan wachten we tot dat moment gekomen is. Nou, dat leert de Bijbel dus absoluut niet. Sterker nog, juist als de gemeente, de gelovigen, dat verwacht, dan stelt hij vandaag zijn leven daarop in. Beijvert u, ziet u het staan? Niet passiviteit, niet zomaar wachten. Beijvert u voor een heilige levensstijl. Dus je zou kunnen zeggen, vanuit de toekomst valt er licht op het heden. Als u gericht bent op dat wat komen gaat, dan pas je daar je levensstijl op aan. Heel concreet, u kunt denken als u inderdaad weet dat God deze aarde niet weggooit, maar vernieuwt. Nou, hoe motiveert u dat om dan op een verantwoorde, duurzame wijze met deze aarde om te gaan? Of is dat alleen voor de groene politiek? Of is dat juist ook iets wat bij het christenleven hoort? Hoe ingewikkeld dat ook is vandaag en hoe moeilijk dat weet ik allemaal wel. En ik heb niet op alle vragen gelijk een antwoord, maar durft u in uw persoonlijk leven zoveel mogelijk daarmee te rekenen? Andere vraag, als u op die nieuwe aarde gerechtigheid woont en u morgen op uw werk ongerechtigheid tegenkomt. Of jij op school bij je vrienden ongerechtigheid ziet. Ga je dan met die ongerechtigheid mee? Of keer je je daartegen? De christelijke gemeente heeft zich altijd gekeerd tegen al het onrecht. Laat je leiden door je vriendengroep of door de massa. En wij moeten natuurlijk ontzagwekkend oppassen, want wij worden natuurlijk ook geweldig beïnvloed door wat er allemaal aan gedachten om ons heen zijn. En voordat we het weten worden we ook als kerk, en we zien dat helaas ook in onze kerk, dat men zich soms laat meenemen wat de meerderheid vindt. Of durf ik te zien op de gerechtigheid van Christus en de orde van God? En niet zoals Petrus waarschuwt aan het eind van het derde hoofdstuk mee te gaan in die normloze wereld. Sterker nog, beijvert u om onbevlekt, ziet u het staan? Onbevlekt en smetteloos. Het is voor Petrus een geweldig aangelegen punt. In vers 11 zegt hij het ook opnieuw. Als deze, terwijl dan deze dingen alle vergaan. Hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Onze Dordtse leerregels die zeggen, als u zich af wilt vragen of u wedergeboren bent, dan kunnen de vruchten van een heilige levenswandel daarin voor u tot een versterking en bemoediging zijn. En Petrus doet net, hè, ik heb dat ook gedaan, ik heb Kolbrug al aangehaald en ik heb Calvijn al aangehaald. Nou, Petrus doet dat eigenlijk ook, die haalt Paulus aan, die was in die dagen blijkbaar al bekend in die gemeente, ook zijn brieven. Ondanks dat die brieven soms heel ingewikkeld waren, zegt Petrus, maar hij heeft er toch onomwonden over geschreven, mag ik u 2 Korinthe 7 noemen? Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen. Van alle bezoedeling van het vlees en de geest en de heiliging volbrengen in de vreze Gods. Ik las bij iemand zo mooi, de heerlijke beloften van dat wat God gaat doen in de toekomst, laat dat de brandstof zijn voor de levensheiliging vandaag. En dat brengt ook in die Petrusbrief een geweldig contrast met zich mee tussen aan de ene kant de levenswandel van die mens die leeft naar zijn eigen begeerte, die leeft naar zijn eigen norm, en aan de andere kant tussen de gemeente die leeft naar de norm van Christus en die Jezus Christus lief heeft en zijn geboden onderhoudt. De Bijbel wordt ook nog eens de sportwereld als voorbeeld gebruikt. En als je naar de supporters kijkt, dan zie je direct bij welke groep de supporters horen. Als hun partij wint, hebben ze nog niks gezegd. Hebben ze misschien nog niet eens geroepen. Maar je ziet het al aan hun gezicht, dan zijn ze verblijd. Als hun partij verliest, zijn ze bedroefd. Mag ik u eens vragen, kan de wereld aan u zien? Bij wie u hoort. Maar bent u mee bedroefd. Als in deze wereld het koninkrijk van God schade leidt. En bent u mee verblijd. Als in deze wereld iets mag zien. Van dat koninkrijk van God. Want daar zou ik aan het eind van de preek op terugkomen. Dat de spotters zeiden, er verandert helemaal niets. Maar dat is niet helemaal waar. Dat is niet helemaal waar. Dacht u dat ook, dat er niets veranderde? Wat dacht u? Ik ga u 2 dingen noemen. Met de komst van Jezus Christus in het vlees is er in deze wereld een wissel omgegaan. Vanaf dat moment heeft Jezus begonnen te prediken. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Het begint zich, zo mag je het ook vertalen, het begint zich te realiseren. Wat dacht u vanaf dat moment dat de Heere God aan zijn werk begint in deze wereld? Zaligmakend, reinigend, reddend, jazeker, maar ook vernieuwend. Probeer dat nog helderder uit te leggen. Als u doopformulier neemt, dan staan die twee dingen heel mooi bij elkaar. En ik denk in de kerk dat we met name op dat eerste heel veel gericht zijn. En dat is op zich niet verkeerd. Ik zeg ook niet dat dat niet mag. Dat gaat om de vergeving van zonde. Dat de Heilige Geest ons toe-eigent wat wij in Christus hebben. Namelijk vergeving van zonde. Nou, ik hoop dat het je daarvan harte om te doen is. Dat de zonde inderdaad in je leven zo zwaar weegt. Ik heb een redder en een zaligmaker nodig. Dat is het ene wat de Heilige Geest doet. Maar het tweede is, dat staat er direct achteraan, en de vernieuwing van het leven. Dat is wat. Vindt u dat niet een groot wonder? Dat de Heilige Geest dus nu al in het leven van Gods kinderen zo aan het werk gaat, dat zij meer en meer gericht raken op dat wat van God is. Ik denk aan die man die ik net noemde van rond de 70, die zo lange tijd alleen maar voor de vorm in de kerk gezeten heeft. Dat je dan tot je verrassing, tot je blijdschap iets mag zien van dat werk van God. Zijn werk in deze wereld, nu al. En het mensenharten dus verandert. En iemand tot de belijdenis komt van schuld. En dat hij zijn toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. En terwijl hij daar nooit over gesproken heeft, ook niet met zijn kinderen, daar nu niet over zwijgen kan. En erover vertellen moet wat God gedaan heeft aan zijn hart. Ik denk aan dat oude prachtige lied, weg wereld, weg schatten, u kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Vindt u dat niet een wonder in deze wereld? Als er een jongere is, ik kom op catechisatie, kwam ik hem tegen, tegendraads. Heel duidelijk zichtbaar aan heel zijn houding dat hij er niks van moest hebben. En zo zat hij daar. En na verloop van tijd, er ging zo'n jaar overheen. En dat je opeens merkt van, hé, wat is het? Hij wordt geïnteresseerd. Begint vragen te stellen. In de kerk merkte ik het. Deed mee. Ik schoot hem aan. Ik zei, joh. Ik zei, volgens mij ben je wat veranderd. Hij keek me aan en zei, ja. God heeft mij gevonden. Ik vond het ook zo frappant mooi hoe hij dat zei. God heeft mij gevonden. Dat is het wonder van de vernieuwing, waar de zondag 1 van onze catechismen al over spreekt. Dat de Heilige Geest niet alleen overtuigt van het eeuwige leven, maar ook van harte gewillig en bereid maakt. Dat God een nieuwe wil geeft. Zodat ik eens willend word met God. Dat God nieuwe oren geeft om zijn woord te horen. Dat hij een nieuwe mond geeft om zijn naam te prijzen. Dat hij nieuwe voeten geeft om dit evangelie te delen. Dat hij nieuwe handen geeft om met barmhartigheid bewogen te zijn voor de mensen om mij heen. Oftewel een totale heroriëntatie van het hele mens zijn. Beijvert u. Nee, God werpt u niet terug op uzelf. God verwacht het ook helemaal niet dat u dat zelf op kan brengen. Maar wij doen dat in de kracht van de Heilige Geest. Gods kinderen, die worden ontzagwekkend afhankelijk van dat werk van de belovende God. En ze komen nog in alles tekort, ook dat nog. En zelfs dat, vind ik ook zo mooi bij Calvijn, zelfs dat tekort in mijn leven, dat zelfs dat beste nog met zoveel zonde bevlekt is, dat het nog niet volkomen is, zelfs dat moet meewerken, dat ik nog sterker ga verlangen naar die dag die komt. Zo eindigt ook onze geloofsbelijdenis, met die prachtige woorden. Daar wil ik ook mee eindigen. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om dan ten volle te genieten de belofte van God, die in Jezus Christus, onze Here. Amen. Gemeente, wij gaan samen het antwoord zingen uit Psalm 24, het tweede en ook het derde vers, 2 en 3 van Psalm 24. Laten wij eindigen met dankzeggen. Heer onze God, we hebben alle reden om u dank te zeggen. Dank te zeggen voor uw langmoedigheid. En daarin bidden wij samen, Heere, voor al degenen die u nog niet kennen, dat die tijd die ontvangen wordt, de tijd die gevuld is met uw genade, waarin u ook uw genade middelen gegeven heeft, de verkondiging van uw woord in uw huis, maar ook in onze huizen, ook tijdens de catechese, Heere, dat dat ter hand mag worden genomen. Gebeden tot u, geroepen, verwachtend van u, dat u uitkomst zal geven. En dan is er bij ons, is er niet de dingen die er moeten zijn. Ook niet de kennis van onszelf ten diepste. Zelfs daar bidden wij dan om. Opdat wij de schuld waarover u spreekt, al vanaf onze kindse jaren af aan, het ons al is aangezegd, het doopwater wees ook toen al onze onreinheid aan, dat we het mee zullen belijden, mee eens zullen zijn en daarom leven buiten onszelf zoeken in u, de Heer Jezus Christus. Heren, daarom bidden wij ook op deze avond in het bijzonder, ook vooral het zendings- en evangelisatiewerk. Wil u bidden, Heer, of u daarin door wil gaan met het vestigen van uw koninkrijk, waarin u wel degelijk al voor verandering zorg draagt. Iedere keer als dat wonderlijke gebeurt, dat u een mensenhart inneemt, in beslag neemt, en als u daar het middelpunt gaat vormen, en dat in het leven van elke dag ook steeds meer zichtbaar wordt. Heren, wij bidden, laat het woord van vanavond ook tot bemoediging zijn. Dank dat u het steeds opnieuw wil herhalen, omdat wij het nu eenmaal met onze gewone ogen niet zien. En daarom dat wij het mogen horen, steeds weer opnieuw mogen horen. En wil daarin het geloof ook wekken en versterken, zo leggen wij dat biddend voor u neer. Heren, wil het verlangen voeden naar een wereld waarin gerechtigheid woont, waarin het zondige niet meer is en alleen u bedoeld wordt zoals u ook bedoeld wilt zijn. Wij leven nu nog in een wereld met zoveel ongerechtigheid. Daarom bidden wij vanavond in het bijzonder voor die wereld vol met spanningen en oorlogsleed. Heere, wil nog recht en gerechtigheid tekenen van uw koninkrijk oprichten. We bidden voor heel uw kerk. In bijzonder ook voor de vervolgde christenen in Noord-Korea, in Iran, in China. Heere, wees en genadig en geef volharding, juist ook te midden van de strijd. Heere, ga zo met ons mee. Zegen al het goede. Neem al het zondige van ons. Gedenk de hele gemeente. Heere, wees met de broeders van de kerkraad. Wees ook met de mentor, dominee van Nooi. Wees met degene die zich voorbereiden op de dienaar van het woord in de studie. Maar ook als de studie is afgerond. Zo kunnen we denken aan Proponent Slingeland. En ook als daar stemmen opgaan om de vraag of de herderstaf kan worden opgenomen. Geef wijsheid, geef zegen, geef licht bij u vandaan. Heere, zo komen wij tot u en leggen we het alles biddend voor uw aangezicht neer. En vragen wij het van u, enkel en alleen ziende, op u de Heer Jezus Christus alleen uitziende naar de dag van uw komst. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte Psalm 17, de dag van het vierde en over het achtste vers 4 en 8 van de 17e Psalm. Gemeente gaat in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.